Gemeente, nog even een herinnering aan die avond, die donderdagavond zal worden gehouden, waarop degenen die zich als vrijwilliger gemeld hebben om het een en ander te doen in de komende tijd, hier in het verenigingsgebouw verwacht worden om verdere afspraken te maken. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Derde vers van Psalm 33. Gij schept in het heilig recht behagen, zijn wijsheid is alom verspreid. 33 vers 3. Wij lezen samen het woord van God uit het boek Deuteronomium, het vijfde hoofdstuk. En dan lezen we de versen 22 tot en met 33. Deuteronomium 5, de versen 22 tot en met 33. In aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we Psalm 99, het zesde vers uit zijn heiligdom in een wolkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Vers 22 van Deuteronomium 5. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente op de berg uit het midden van het vuur, van de wolken, van de donkerheid, met een grote stem en deed daar niets toe. En hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze mij. En het geschiedde als gij die stem uit het midden van de duisternis hoordet en de berg van vuur brandde, zo naderdet gij tot mij, alle hoofden uwer stammen en uw oudsten, en zeidet, ziet, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien, en wij hebben zijn stem gehoord uit het midden van het vuur. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt en dat hij levend blijft. En nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren. Indien wij voortvoeren de stem van de Heere onze God langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God, sprekende uit het midden van het vuur, gehoord heeft gelijk wij en is levend gebleven? Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal, en spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal, en wij zullen het doen, wij zullen het horen en doen. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde, toen gij tot mij spraakt, zo zeide de Heere tot mij, ik heb gehoord de stem van de woorden van dit volk die zij tot u gesproken hebben. Het is altemaal goed dat zij gesproken hebben. Och dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen en al mijn geboden te allen dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid. Ga, zeg hun, keert weder naar uw tenten, maar gij sta hier bij mij, dat ik tot u spreke al de geboden en inzettingen en rechten die gij hun leren zult, dat zij ze doen in het land het welk ik hun geven zal om dat te erven. Neem dan waar dat gij doet, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, en wijkt niet af ter rechter noch ter linkerhand. In al de weg die de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan, opdat gij leeft, en dat het u wel ga, en dat gij de dagen verlengt in het land dat gij zult erven. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij openen vanavond onze Heidelbergse catechismus weer. En we zijn na de eerste zondag toegekomen aan zondag 2. U herinnert u dat in zondag 1 gevraagd is allereerst naar de enige troost, beide in leven en sterven. En dat daarna de vraag gesteld is, en wat moet je nou weten, welke kennis moet een mens nu hebben, welke geestelijke kennis om in die enige troost te kunnen leven en ook te kunnen sterven. En toen is gezegd dat we daar drie dingen voor moeten weten, drie stukken. Het eerste van die drie is, hoe groot mijn zonde en ellende zij. Nu, dat gaat onze catechismus met ingang van zondag 2 bespreken, van des mensen ellende. Zo lezen wij boven zondag 2. Wat we vanavond willen overdenken is vraag en antwoord 3 en het eerste stukje van 4. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus. Zover. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Wij willen samen bidden voor Kobi Visser Wiegel. Ze is een maand ruim in Nederland geweest in verband met de ziekte van haar vader. Maar haar werk in Botswana roept haar toch ook weer om terug te keren. Dat zal niet zo makkelijk zijn om in deze omstandigheden van haar vader afscheid te nemen. We willen haar en ook haar man Hessel, die al in Botswana is, aan de Heere opdragen. En dan heb ik nog iets persoonlijks, gemeente. Ik heb vanmorgen een uitdrukking in de preek gebruikt die niet doordacht was. Die ook misverstand kan oproepen en die overigens ook eigenlijk overbodig was. Die uitdrukking toen ik het over Johannes de Doper had en toen ik in verband daarmee als zijn door boetgezant een bepaald automerk genoemd heb. Het zou misverstand kunnen wekken in die zin dat ik mensen veroordeel die in een auto van dat merk rijden. Dat is geenszins uiteraard de bedoeling geweest. Het zou ook overbodig zijn om zo'n opmerking te maken. Ook al heb ik bedoeld dat als je een boetgezant bent en als je een boeteprediking houdt, dat je dan in je levensstijl daarmee in overeenstemming moet zijn. Maar het ergste vind ik eigenlijk dat zulke soort opmerkingen bij die en gene kunnen blijven hangen. En dat ze de prediking in zijn doorwerking eigenlijk kunnen belemmeren. Ik hoop niet dat het geval is geweest. Mocht dat wel het geval zou zijn geweest, dan hoop ik dat de Heere dat ook weg wil nemen. Zodat de wezenlijke boodschap zoals die vanmorgen tot ons kwam ook werkelijk mag worden verstaan en ter harte worden genomen. Je kunt wel zeggen, ja, maar het is een volmaakt mens die in woorden niet struikelt. En dat zegt de schrift ook, maar het maakt wel verschil waar je in woorden struikelt. Het is een heel verschil of ik dat wel eens doe als ik bij mijn vrouw aan de keukentafel zit of wanneer ik op de preekstoel sta. Ik hoop dat de Heere geven zal dat deze dingen geen belemmering zijn voor de doorwerking van de prediking, voor het gezag waarmee het woord behoort tot ons te komen. Laten we samen bidden dat de Heere ook in dat opzicht bij de prediker een wacht voor de lippen zet. Laten we bidden. Heere, we mogen samen tot u komen. U zegt in uw woord, de Heere is in de hemel en wij zijn op de aarde. Laten uw woorden weinigen zijn. En zo geeft u ons wijs onderricht, Heere, dat we maar niet te veel moeten zeggen. En dat onze woorden inderdaad, zoals ergens anders in de Bijbel ook staat, met zout besprengd moeten zijn. Zijn ze niet altijd? Dat zijn ze in onze dagelijkse omgang met elkaar lang niet altijd. Dat zijn ze zelfs ook in de prediking van het evangelie lang niet altijd. Heere, u hebt erop gerekend. U hebt het volk Israël voorgehouden dat de hoge priester een gouden plaat op zijn hoofddeksel moest dragen, met daarop de heiligheid des Heren. Want het volk en de ambtsdragers moesten ook leren dat de ongerechtigheden van de heilige dingen verzoend moesten worden. Verzoen ook de ongerechtigheden van onze heilige dingen in spreken en in luisteren. En wilt gij geven, Heren, dat juist ook in de prediking van het evangelie uw woord en niet anders dan uw woord zal mogen doorklinken. En dat we verstaan mogen wat gij daarin tot ons te zeggen hebt. Laten onze woorden en zelfs ook onze gedachten, want die kunnen ook de prediking van uw woord al luisterend nog doorkruisen. Laten onze woorden en onze gedachten uw woord niet in de weg staan, Heere. Maar wilt gegeven dat we met overgave van het hart en van de ziel mogen luisteren naar wat gij ook vanavond tot ons te zeggen hebt. U wilt ons vanavond onderwijs geven, Heere, in één van die drie stukken die noodzakelijk gekend moeten worden tot zaligheid. U wilt ons onderwijs geven in het stuk van de ellende. Nou ligt het ons niet, Heere, dat beleiden we u ook eerlijk, om in dit stuk onderwezen te worden. Als het erop aankomt, dan willen we wel van verlossing horen, maar dan liever zonder dat we er te veel aan herinnerd worden dat wij zondaren zijn en hoe ernstig dat is. En hoe diep het kwaad geworteld zit in ons leven. Wij bidden van u dat ge er ons ook voor in wilt winnen om dit onderwijs te aanvaarden. En Heere, we zullen het zeker aanvaarden als u door uw Heilige Geest het toepast aan ons hart. Als u het aan ons overlaat om het te aanvaarden en toe te passen, dan zullen we er toch niet het juiste gebruik van maken. Dan zullen we in onze oppervlakkigheid er toch alweer snel overheen gaan. Maar als u het door uw Heilige Geest wilt toepassen, dan krijgt het arglistige hart ook geen kans. Maar dan wordt een mens eerlijk, eerlijk voor u de Heere, tegen wie we zo vaak en zoveel gezondigd hebben. Bij wie we in de schuld staan. Tegen u de Heere hebben we gezondigd, Heere. En gij hebt alle recht om die zonde in ons leven te bezoeken en te straffen. En wij moeten het echt beseffen, Heere, dat als er ooit zaligheid zal zijn, als we ooit in de enige troost in leven en sterven zullen delen, in leven en in sterven inderdaad, dat dan alleen maar kan als we als zondaren van de gerechtigheid van de Heer Jezus hebben leren leven. Als zowel de wet als het evangelie in ons zeggingskracht hebben gekregen. En daarom wij bidden van u, Heere, onderwijs ons vanavond in de dingen die wij niet mogen missen. En wilt gegeven dat we er in alle eerlijkheid ook voor zullen buigen en dat we het zullen aanvaarden wat gij ons zegt. Opdat zo ook die enige zaligmaker, die we vanavond ook mogen tegenkomen in dit gedeelte van de schrift, als de profeet die ook in deze dingen onderwijs geeft, dat zo die enige zaligmaker voor ons al meer noodzakelijk mag gaan worden. En dat wij al meer in hem mogen gaan zien. Hoe meer ellende we bij onszelf bespeuren, hoe zaliger het mag gaan worden als die zaligmaker zich aan ons openbaart. Als de zaligmaker die op al onze ellende nu precies past. Omdat hij de gepaste zaligmaker is. De geschikte zaligmaker. De enige die al die zonden en al die wetsovertredingen en al die ongerechtigheden kan wegnemen, in wiens bloed genoeg reinigende kracht is om al die zonden uit te wissen. Heren, wij bidden van u dat ge door uw Heilige Geest ons genade wilt bewijzen en dat zo deze dienst mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Laat uw woord recht verkondigd worden en laat er niets tussenin komen, Heere, wat van de mens is. Zegen ons. Zegen ons ook als we straks naar huis gaan. En als we het woord meenemen, laat er dan ook niets van onze gedachten tussenin komen te zitten, waardoor het woord en de kracht ervan net nog weer geneutraliseerd zullen worden, zodat het geen effect zal blijken te hebben. Maar Heere, zorg gij voor de doorwerking van uw woord, opdat wij hoe langer hoe dieper vernederd zullen worden, maar die zaligmaker ook meer en meer verheerlijkt. Dat is toch ook zaligmaken, Heere, de zondaar op het diepst vernederd en God op het hoogst verheerlijkt. We bidden u, wees met allen die hier niet zijn kunnen, zegen ze die door ziekte of door andere omstandigheden niet met de gemeente kunnen opgaan. Denk bijzonder ook aan Kobi Visser Wiegel, die in deze week weer hoopt te vertrekken naar haar man, naar haar werk in dat verre Botswana. Heren, het zal haar toch ook niet gemakkelijk vallen, net zo min als dat het haar vader gemakkelijk zal vallen om in deze omstandigheden afscheid van elkaar te nemen. Maakt u het nochtans gemakkelijk. En wilt u ze gedenken in uw gunst. Onze broeder Heere, als hij zijn dochter gedag moet zeggen. En Kobi, als ze die reis gaat maken en straks vanuit de verte alleen maar nog mee kan leven met hoe het thuis gaan zal. Laten ze gesterkt mogen wezen door uw genade. En laat zij ook daar samen met Hessel mogen ondervinden dat gij ze nabij zijt. Dat gij ook krachten geeft om het werk te doen en daarin voort te gaan. En wilt u daar dan ook uw zegen aan verbinden. Het is een zegen, Heren, als we in zulke omstandigheden van elkaar afscheid moeten nemen, dat we weten, als we in uw weg zijn en als we werk te doen hebben dat u ons opgedragen hebt. Heere, dat mag ook vrijmoedigheid geven om van u alles te verwachten wat dan nodig is. Zegen ze zo met elkaar in heel die familiekring en laat uw genade daarin verheerlijkt worden. Wij vragen u, bewaar ons voor de zonde, voor alles wat verkeerd is. Zegen uw woord ook overal, Heere, waar het mag worden uitgedragen. Bekwaam degene die gij ertoe geroepen hebt. Geeft u ze inzicht in de schriften. Geeft u ze overtuiging om uw woord met overtuiging te brengen. Geeft u ze uw heilige geest. Om vanuit de kracht van uw geest en door het onderwijs dat uw geest hen geeft ook anderen te mogen onderwijzen. En dat woord te spreken zoals u het gewenst acht. Laat uw zegen erop rusten en breid uw koninkrijk uit, Heere, over de ganse aarde. En wilt ge uw naam verheerlijken en groot maken. We bidden u dit alles in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen u uit de 143ste psalm. De versen 2, 10 en 11, 143, het tweede, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaardagen. 10, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En 11, laat uw gunst mij niet begeven.
Thank you.
Gemeente, wij beginnen vanavond dus met dat gedeelte, betrekkelijk klein gedeelte van onze catechismus, waarin het over het eerste stuk, het stuk van onze zonde en ellende gaat. Ik zeg een betrekkelijk klein gedeelte, omdat al met al er slechts 3 zondagen aan dit onderwerp worden gewijd. Dat wil echter niet zeggen dat kleine aantal zondagen dat daarover gaat, nu ook tegelijkertijd bewijst dat de catechismus er maar wat gemakkelijk overheen stapt. En dat het stuk van de ellende dus ook maar even en dan ook nog wel wat oppervlakkig aan de orde komt. Wel nee, er wordt heel grondig op het probleem van ons zondaars zijn ingegaan. De verschillende aspecten die daaraan verbonden zijn worden, zij het wel eens waar kort, maar toch heel duidelijk geformuleerd. En er wordt ook vrij duidelijk gesproken over datgene wat we door onze zonde ons op de hals gehaald hebben. Als met name in zondag 4 gesproken wordt over de straf die onze zonde met zich brengt. Wij kunnen uiteraard vanavond alleen maar een begin maken met dat gedeelte. De kennis van de ellende. U herinnert u wellicht uit de laatste catechismespreek toen het over vraag en antwoord 2 ging, dat ik toen het beeld gebruikt heb van de school waar de Heilige Geest als leermeester onderwijs geeft. Een school waar degenen die daarop toegelaten zijn ook hun leven lang niet vanaf komen. Ze zijn nooit klaar met hun studie in deze 3 vakken. Maar bij dat onderwijs komen natuurlijk ook, als u het zo noemen wil, en dan ga ik maar even door in dat beeld, leerboeken op tafel. En als het nou gaat om het stuk van de ellende, welk leerboek legt de Heilige Geest dan op tafel? Antwoord 3 van onze catechismus zegt heel duidelijk dat dat het lesboek van Gods heilige wet is. Dit gedeelte van onze catechismus is niet onaangevochten gebleven. Ik kom daar straks natuurlijk nog wel even op terug. Er zijn mensen die zeggen dat onze catechismus hier het woord van God eigenlijk niet op de rechte wijze verstaan heeft. Dat er weliswaar teksten zijn die hetzelfde lijken te zeggen, maar dat we die teksten eigenlijk anders moeten verstaan. En dat omdat onze catechismus ze heeft misverstaan, we ook door onze catechismus eigenlijk wat verkeerd geleid worden. Want de kennis van onze ellende, die doen we niet op door de wet, maar die doen we veel meer op door het evangelie. Ik stip het nu maar even aan, ik kom daar straks wel even op terug. Maar we gaan er toch voorlopig maar even van uit dat onze catechismus de plank nou niet zo helemaal misgeslagen heeft. Want verwijzing onder antwoord 3 geeft al te zien dat hier een tekst uit Romeinen 3 ter sprake kan komen. En dat is inderdaad het woord waar voornamelijk een beroep op gedaan kan worden. Door de wet is de kennis der zonde. Maar er zijn andere plaatsen in het woord van God die soortgelijke taal spreken. En het valt nog wel te bezien of we die tegenstelling tussen wet en evangelie zo moeten maken zoals die in sommige kringen gemaakt wordt. Het is nog de vraag of de wet zonder evangelie is en of het evangelie wel zonder de wet is. Of ze toch niet zozeer dooreen gemengd en samen vervlochten zijn, dat als we het ene zeggen, we het eigenlijk ook het andere mee zeggen. Maar daar zometeen nog wat meer over. Laten we er vooralsnog van uitgaan dat onze catechismus toch wel duidelijk vertolkt wat het woord van God hier wil zeggen. Uit de wet kennen wij onze ellende. Nou draai ik het even om. En nou deponeer ik deze stelling. Zonder de wet kennen wij onze ellende dus niet. Mag ik het zo ook zeggen? Ik geloof dat we het zo mogen zeggen. Zonder echt inzicht in de wet, zonder echt kennis van Gods wet, weten wij ook niet wat zonde is en weten we ook niet wat het betekent om zondaar te zijn. Kunnen we dat ook terugvinden in de wet, in het woord van God? Jawel, dat kunnen we terugvinden. Als we een stukje uit het levensboek van de apostel Paulus opslaan. Paulus' bekering wordt ons verteld in Handelingen 9. Maar afgedacht nog van wat Lucas ons over de omstandigheden waaronder de apostel Paulus tot bekering gekomen is, heeft verteld, heeft de apostel Paulus er zelf ook een aantal dingen van beschreven. U weet dat in de brieven van Paulus zo hier en daar ook wat van die hele persoonlijke notities voorkomen. Van die beschrijvingen van bepaalde dingen die hij in zijn leven ervaren heeft. Ik noem u er vanavond twee. Eén zal verschillende van u bekend voorkomen. In ieder geval zij die geregeld de Bijbelkring bijwonen. Filippenzen 3. Maar een ander gedeelte uit het werk van de apostel, dat is Romeinen 7. Nou, in Filippenzen 3 heeft de apostel verteld hoe hij was voordat hij tot bekering kwam. Zo'n vrome Jood. En dan bedoel ik het woord vroom niet in de zin dat je het als het ware tussen aanhalingstekens moet plaatsen, maar echt vroom. Echt toegewijd. Het leven van de apostel Paulus was in heel zijn doen en laten, niet alleen op de Sabbatdag, maar alle andere dagen van de week ook gestempeld door de godsdienst. Dat was een heel belangrijk aspect in zijn leven. De omgang met God, de omgang met het woord van God, de omgang met de wil van de Heere, daar had de apostel dagelijks werk aan. Hij leefde niet in de zin van, als ik nou maar geregeld naar de synagoge ga, dan komt het voor de rest niet zo nauw. Nee, nee, het beroep dat hij koos, of de opleiding die hij volgde, bevestigt eigenlijk wat ik zei. Hij wilde zijn hele leven besteden in de zaken van de godsdienst. En daarom was hij ook opgeleid naar de meest strikte orde die er onder de Joden was, die van de Farizeeën. En had hij gezeten aan de voeten van grote leermeesters, mensen die hem inderdaad, zoals hij dat toen opvatte, de weg Gods nauwkeurig konden uitleggen. En dat is in het leven van de apostel Paulus niet zonder vrucht gebleven. Als hij dat nog eens even releveert in zijn brief aan de Filippenzen, dan zegt hij daar zelf van dat hij, afgedacht nog van allerlei dingen die hij via erfenis gekregen heeft, ook nog een aantal dingen verworven heeft door zijn eigen inspanning. Wat hij via erfenis gekregen heeft, dat is dat hij op de 8e dag besneden was en dat hij uit de stam van Benjamin was en dat hij een Hebreër uit de Hebreeën was. Wat hij door zijn eigen inspanning verkregen heeft, dat is dat hij bij de sekte, bij de orde van de Farizeeërs behoorde. Dat hij naar de ijver een vervolger van de gemeente was. En daar wil ik speciaal even de vinger bij leggen, dat hij naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk was. Toen Paulus nog niet tot God bekeerd was, en toen hij de zaligmaker van zondaren nog niet had ontmoet, toen leefde hij naar zijn eigen inschatting en naar de inschatting van anderen onberispelijk. Naar de normen van de wet gemeten leefde hij onberispelijk. Maar toen kende hij de wet niet. Sterker, en dan ben ik bij Romeinen 7, dan zegt de apostel, toen leefde ik zelfs zonder wet. Ik leefde zelfs zonder de wet. Terwijl hij naar de normen van de wet onberispelijk leefde. Hij leefde juist dagelijks met de wet. Ja, zo dacht hij er toen over. Maar toen in zijn ziel de vreze was gewekt en toen God hem aan zichzelf had ontdekt, toen heeft hij ontdekt dat hij in die tijd met al zijn wetswerken en met al zijn gehoorzaamheid toch in feite zonder de wet leefde. En hoe is hij daar nou achter gekomen? Ik denk dat hij daar achter gekomen is toen de Heere met hem afrekende. met hem afrekende, ja, daar in Damascus, in de straat genaamd de Rechte, in dat huis waar hij tijdelijk onderdak kreeg. En hij zat daar als een invalide, als een blinde. Hij kon niet zien. Hij at ook niet, hij dronk ook niet. Was dat omdat hij niet zien kon? Nee, nee. Dat hij niet at en dat hij niet dronk was omdat hij ander werk te doen had. Er waren 30 verloren levensjaren te betreuren. Er was een heel leven, zolang als hij op de aarde was, gepasseerd zonder dat hij waarlijk God kende. En hoe kwam dat? Dat hij dat toen inzag. Dat heeft de Heere hem laten zien. Toen kwam het gebod. U zegt, toen kwam de Heere Jezus. De Heere Jezus was hem immers verschenen. De Heere Jezus had tegen hem gezegd, ik ben Jezus die gij vervolgt. De Heere Jezus had tegen hem gezegd dat hij naar Damascus moest gaan, ja. Maar daar ziet u om te beginnen al dat het geen tegenstelling is. Als de Heere Jezus komt, dan komt hij ook met de wet. Dat vinden we in die catechismus toch ook terug. Dat is ook iets voor straks om breder over op in te gaan. Maar wat eist de wet van ons? Dat leert ons Christus. Maakt u er nou toch geen tegenstelling van tussen het komen van Christus en het komen van de wet? Want als Christus komt om een zondaar te ontdekken aan zichzelf, dan komt hij met de wet. In Romeinen 7 zegt Paulus het. Toen het gebod kwam. En hoe heeft hij dat dan geleerd? Kijk, in die periode van zijn eigen gerechtigheid, in die periode van het onberispelijk leven naar de wet gerekend, kende hij de wet eigenlijk alleen maar oppervlakkig. Hij had nooit gehoereerd. Dus het zevende gebod, dat klaagde hem nooit aan. Hij had nooit gemoord. Dus het zesde gebod klaagde hem nooit aan. Hij was altijd zo stipt geweest met de onderhouding van de Sabbatdag dat het vierde gebod hem nooit aanklaagde. Hij voelde zich onschuldig, onberispelijk. Hij had toch altijd de Sabbatdag gedacht? Hij had toch altijd die dag geheiligd? Hij had toch zijn ouders, dat is als kind al geweest bij Paulus en later heeft hij dat, en als hij al eens een keer wat verkeerd gedaan had, dan heeft hij dat ook wel hersteld en heeft hij het wel goed gemaakt en heeft hij er zijn zonde wel over beleden, maar hij heeft toch zijn ouders altijd geëerd. En hij heeft het leven en het huwelijk en het bezit van zijn naaste gerespecteerd. Dus dan kun je de conclusie trekken, ja, dan heb ik altijd onberispelijk geleefd. Maar toen het gebod kwam, toen ging met name één van Gods geboden spreken. Het gebod waar de apostel nog nooit eigenlijk bij stilgestaan had. En het gebod waar de hele wet van God, al de geboden, door gekarakteriseerd worden als een geestelijke wet. Welk gebod is dat? Het laatste. Gij zult niet begeren. Zonder de wet, zo lees ik in Romeinen 7, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Doch ik ben gestorven. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. En eerder heeft hij al geschreven in het zevende vers, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid, het begeren, niet geweten te zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. En toen zag je het, dat de wet heilig is. Dat de wet geestelijk is. En dat je niet alleen hoereert als je metterdaad met de vrouw van een ander ervandoor gaat. Maar dat je ook hoereert als je een andere vrouw aanziet. Alleen maar aanziet met een begerende blik. Dat je ook al een moordenaar bent als je in gedachten iemand doodt. Haat, dat is de wortel ervan. Dat je ook al steelt als je het alleen maar in gedachten doet. Dat je ook al een overtreder van het eerste gebod bent, een afgodendienaar. Als je in je hart iets anders verzint naast God, waarop je je vertrouwen stelt. En als nou al de geboden zo gelezen moeten worden, vanuit dat tiende gebod, gij zult niet begeren. Als al de geboden nou niet alleen maar wat zeggen over mijn daden, maar ook over mijn woorden en ook over mijn gedachten en ook over de diepste roerselen van mijn ziel, ook van wat er op de bodem van mijn hart ligt. Als ik de wet zo moet lezen, dan sta ik op alle punten veroordeeld. Maar omdat apostel Paulus dat in zijn eertijd zo niet zag, daarom kende hij zichzelf ook helemaal niet als zondaar. Denkt u dat de apostel Paulus daar nou van wakker gelegen heeft, dat hij gezondigd had? Denkt u dat het hem tot smart geweest is, dat hij verkeerde dingen gedacht heeft? Nooit. En als er al eens iets was waardoor hij zichzelf toch niet helemaal gelukkig voelde en waardoor zijn geweten toch wel eens wat zei, dan heeft de apostel zijn geweten ook al heel snel weer gerust kunnen stellen door zichzelf eraan te herinneren dat hij daarnaast en daartegenover toch ook wel zoveel goede werken gedaan had en zoveel extra dingen gedaan had die de Heere toch zeker ook niet over het hoofd zou zien. Nee, de apostel hoefde zich geen zorgen te maken over de tijd. Hij hoefde zich geen zorgen te maken over de eeuwigheid. God was dankbaar met zulke trouwe knechten. En hij had die fariseer wel kunnen zijn die in de tempel stond en die tegen God zei: ik dank u dat ik niet ben als die andere mensen. En die dan opsomt wat hij allemaal aan goede werken doet. Dat had Paulus kunnen zijn. En gemeente, als wij zo over de wet denken, en dat doen we van nature, want de apostel is geen uitzondering, dan leven wij ook zonder de wet. En dan zitten we er ook niet over in dat we zondaar zijn. En dan maken we er ons ook niet druk over. En als de Heer dan zegt, gij zult niet of gij zult, dan weten we dat wel. En dan stemmen we dat ook wel toe. Maar dan doen we net als hij, als Paulus, dan redeneren we dat kwaad weg. En dan denken we bij onszelf, het valt wel mee. Want we zijn toch niet zo erg als dat anderen soms zijn. Je kunt ons zondags in de kerk vinden, terwijl anderen de zondag ontheiligen. Nou, daar doen wij toch niet aan mee. En wij spreken toch geen godslasteringen om de andere zin. Wij spreken een taal die fatsoenlijk is. En zo kunnen we onszelf inderdaad toch wel een bepaald pluimpje geven, alsof we het zo slecht nog niet doen. En misschien dat er ook nog anderen zijn die zulke redeneringen ook niet eens nodig achten. Want die halen, als het over zonde en zondaar zijn gaat, de schouders op. Als het over de wet en over de geboden gaan, halen ze de schouders op. En dan doen ze net alsof het hen niet aangaat. Eert uw vader en uw moeder. Ja, je hoort het elke zondagmorgen. En God zegt het. Maar ja, je doet het niet. En zo met alle geboden. En laat staan dat we nog een keer over de geestelijke kant van de wet nadenken. Gemeente, begrijpt u hoe het komt dat we zo makkelijk zondigen? Hoe het komt dat we zo gemakkelijk onze eigen gang gaan? Hoe het komt dat we zo nonchalant met de gave Gods omgaan? En dat we zo weinig erbij nadenken dat we rekenschap een keer moeten afleggen. En dat voor al deze dingen een mens zal komen in het gericht. We leven zonder de wet. O ja, we stemmen de wet wel toe. Maar we leven zonder de wet. De wet is onze metgezel niet dagelijks. De wet loopt niet naast ons als we ergens heen gaan om ons te zeggen, kijk uit. Pas op. Doe dat niet. Blijf binnen dit pad. Nee, we laten die wet thuis. We zetten die wet uit onze gedachten en we nemen hem niet mee als onze metgezel, onze reisgenoot, die ons leiden zal, die ons besturen zal, die ons voor het kwade zal bewaken en die ons van het verkeerde zal afhouden. We nemen hem niet mee en we nemen hem nog veel minder mee als de spiegel waar we onszelf zo af en toe eens grondig in bestuderen. Misschien dat we dat wel eens een ogenblik gedaan hebben als die spiegel ons onverwacht werd voorgehouden en we plotseling erin moesten kijken. Maar we hebben liefst maar zo gauw mogelijk vergeten wat we toen zagen. We zijn er toch wel even van geschrokken. Van dat beeld. Van dat aangeboren aangezicht. Dat we toen in die spiegel aanschouwden. Het heeft toch wel even indruk gemaakt. En we hebben ons geschaamd. En we zijn er misschien wel rood van geworden van schaamte. Maar vergeten maar. Zo gauw mogelijk vergeten. En er niet meer aan denken. Dat kun je net zo lang volhouden als dat we de wet niet kennen. Ziet u wel waarom het nodig is dat de Heere ons dat leerboek van de Heilige Wet voor ons neerlegt? Ziet u wel waarom de Heilige Geest moet komen om ons te ontdekken aan onszelf? Want laten we nou eerlijk wezen. Als dat niet gebeurt, je leeft zomaar door. Je leeft zomaar door zoals Paulus. Waar zou Paulus terechtgekomen zijn? Als hij nou zo doorgeleefd had zoals hij was tot zijn Damascusuren. Dan was hij doorgegaan in die innerlijke overtuiging. En daar was hij in gestijfd door zijn medemensen, door zijn medefariseeën. En die hadden hem nog een extra bemoedigd. En die hadden hem toch nog wel in de hoogte gestoken of hoe dan ook. Maar dan was Paulus terechtgekomen. Op die plaats waarvan de Heere zegt, de buitenste duisternis. En dan had hij bij dat gericht dat aanstaande was tegen de Heere kunnen zeggen, maar Heere, ik heb toch in uw naam geprofeteerd en ik heb toch in uw naam vele, en ik heb toch de wet gehouden en ik heb toch geleefd naar de inzettingen van de vaderen en ik ben toch nooit buiten me de schreef gegaan en de Heere zou tegen hem gezegd hebben, ik heb u nooit gekend. Daar zou Paulus nou terecht gekomen zijn. En daar komen al die mensen terecht die zonder de wet leven. Die de wet naast zich neerleggen, die de wet niet achten. En die naar Gods gebod nooit luisteren. En die in die spiegel nooit echt willen zien. Is het nou een zegen geweest of niet? Dat toen de Heere Jezus in Paulus' leven kwam, hij met het gebod kwam. Is het nou een zegen geweest voor de apostel of niet? Toen hij daar in dat huis, in de straat, de rechte in het huis van Judas zat. 3 dagen en 3 nachten, wenend over zijn zonde, betreurend zijn verloren leven. Dat toen het gebod kwam en dat de Heere hem toen echt overtuigd heeft van wat zijn heilige wet zei. Gemeente, laten we het onderwijs in de kennis van onze ellende niet schuwen. Laten we het niet ontlopen. Laten we niet zeggen, het staat me eigenlijk niet zo aan en het is niet, het komt niet overeen met mijn wensen en ik hoor liever een ander evangelie en ik kom naar de kerk om bemoedigd te worden en al die dingen meer. Maar als het God behaagt om ons de spiegel voor te houden, als het God behaagt om ons door zijn Heilige Geest te laten horen wat hij in zijn heilige wet van ons eist, en als hij ons dan daarnaast en daartegenover laat zien wat we er tot nog toe van terechtgebracht hebben, laten we het waarderen als een genadewerk van de Heere. Want hoe zouden we anders ontvlieden als we maar doorgaan, omdat de wet in ons leven zijn functies niet kan verrichten. Maar als het God behaagt, zoals in Paulus' leven, dan komt het gebod. En dan ontkomen wij er niet meer aan. En nou kom ik bij die gedachte die ik zo pas al even noemde. Dan valt dat samen met de komst van de Heer Jezus in Paulus' leven. De Heer Jezus is eigenlijk de eerste die hem aan zijn zonde ontdekt, nietwaar? Ja, dat zegt de Heer Jezus toch. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Is dat een ontdekkende vraag of niet? Is dat een vraag die Saulus van Tarse in één keer voor die hemelse majesteit plaatst? Is het wonder dat Saulus van zijn paard afvalt? Omdat hij blind is? Is het wonder dat bij de openbaring van de majesteit van de wets, de wetgever en de wetsvervuller, die eigen gerechtige apostel Paulus het niet meer overeind kan halen? De Heer Jezus gaat hem onderwijzen. Wat eist die wet van ons? Nou, dat heeft de catechismus nou heel scherp en heel duidelijk en heel bijbels geformuleerd in die eerste woorden van antwoord 4 die ik u las. Dat leert ons Christus. En daar zit ook tegelijkertijd het evangelie in, gemeente. Natuurlijk, je kunt met hetzelfde recht zeggen en je kunt misschien nog met een ouder recht zeggen, wat eist die wet van God van ons? Dat leert ons Mozes. En dan kun je het Oude Testament citeren. En dan kun je verwijzen naar allerlei inzettingen die de Heere gegeven heeft en die hij het volk via Mozes heeft voorgehouden. En je kunt ook zeggen, dat leren ons de profeten, want die zijn ook gekomen als degene die de wet van God moesten handhaven in het midden van een wetsovertredend volk en ze moesten ze terugroepen tot de gehoorzaamheid aan Gods wet. Wat eist die wet van ons? Dat kun je bij de profeten lezen. En dat zouden geen onbijbelse antwoorden zijn geweest. Maar de catechismus heeft ervoor gekozen om nou in dit geval eens te verwijzen naar het Nieuwe Testament. En een woord te citeren, ik ga op dat woord niet in, dat laten we liggen tot de volgende keer, beleven en welzijn. Maar door een woord te citeren dat gesproken is door de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus. En dat is toch nog meer dan Mozes, nietwaar? Dat is toch nog meer dan Jesaja, al is Jesaja de evangelist onder de profeten, maar die kan toch niet halen bij de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus, die ons, zo zegt onze catechismus in een andere zondag, die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. En dat doet hij nou ook als hij ons leert wat de wet van God van ons eist. Dan komt de Heere Jezus inderdaad met zijn wet. Want hij handhaaft Gods wet. Hij staat voor die wet. Die wet is heilig. Die wet is rechtvaardig. Die wet is goed. En de mens is er een overtreder van. En dat zal hij weten ook. Dat zal hij moeten gaan erkennen ook. Dat zal hij moeten gaan inleven ook. Daar zal hij berouw van moeten krijgen ook. Daar zal hij schuld van moeten leren beleiden, ook. De Heer Jezus komt met Gods heilige wet. En wat moeten we dan denken van die tegenwerping, dat onze catechismus het hier toch eigenlijk niet helemaal recht heeft geformuleerd, en dat het toch eigenlijk veel meer waar is als we zeggen dat we uit het evangelie onze ellende leren kennen. En met name wordt dan gewezen naar wat het evangelie ons vertelt over Golgotha. Daar, op de kruisheuvel, daar leert de mens zijn ellende kennen. Daar wordt het pas openbaar wat de mens doet als hij de Zoon van God ter dood brengt. Als hij die voorbeeldige Heer Jezus, die rondgegaan is onder het volk en goed gedaan heeft en zegen gebracht heeft en genezingen gebracht heeft en troost gebracht heeft, dat die gezegende Heer Jezus nou door het toedoen van mensen aan het kruis gespijkerd wordt. Daar leer je ellende kennen. Zou het waar wezen? Ja, het is wel waar, gemeente. Maar maakt er dan ook nu nog maar weer geen tegenstelling van tussen de kennis van onze ellende door middel van de wet en door middel van het evangelie. Want ik zei zo pas al, ze liggen wel door elkaar heen. Ze liggen wel door elkaar heen. Wat is Golgotha? Is Golgotha de tragische dood van een goed mens? Is Golgotha de ondergang van iemand die het zo goed bedoeld had, maar die door de mensen miskend werd? En zal dat nou altijd zo zijn in deze wereld, dat de mensen die het zo goed bedoelen eigenlijk altijd in hun goede bedoelingen miskend worden? En dat dan achter de Heer Jezus aan allerlei andere mensen komen, wereldhervormers, sociaal bewogen mensen, Gandhi en ik weet allemaal niet wat, die eigenlijk precies hetzelfde gedaan hebben. En dan is de tragiek van de inwoners van deze wereld dat ze zulke goed bedoelende mensen toch eigenlijk miskennen en dat er voor zulke geen plaats is in deze wereld. Is dat Golgotha? Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En als ik het nou aan mag vullen, en zijn wet op Golgotha heeft gehandhaafd. Zo mag je naar Golgotha kijken. Als de heuvel waarop zijn heilige wet door God gehandhaafd is, tot in de uiterste consequentie. Wat is Golgotha? Is dat het evangelie van een zaligmaker die voor verloren zondaren zijn leven geeft, zijn ziel geeft tot een rantsoen voor velen? Zeker, dat is Golgotha's boodschap. Maar Golgotha's boodschap is allereerst: ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Golgotha is allereerst de Christus die tot zijn Vader zegt: ook dan, niet alleen maar in de stilte van de eeuwigheid, in de raad des vredes, als hij zich borg stelt, maar ook als het alleruiterste van hem geëist wordt. En als de Vader, als de rechthebbende God, die gekrenkt is in al zijn deugden, tot de borg zegt: betaal mij wat gij schuldig zijt. Golgotha is ook dat Christus op dat moment zegt en blijft zeggen: zie, ik kom om uw wil te doen. Ook als het de wil van God is dat hij sterft. Ook als het de wil van God is dat hij nederdaalt ter helle. Ook als het de wil van God is dat hij de prijs betaalt tot het uiterste toe. Zodat er niets onvereffend blijft. Golgotha is de handhaving van Gods wet. Golgotha is de plaats van het recht dat voltrokken wordt aan de als zondaar aangemerkte Christus, die tot zonde gemaakt is. En omdat hij tot zonde gemaakt is,
valt het vuur van Gods toorn verzengend op hem. Zodat hij in de duisternis moet klagen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Voelt u wel dat er geen tegenstelling moet gecreëerd worden tussen wet en evangelie? Want er is geen evangelie zonder vervulde wet. Er is geen gerechtigheid zonder dat aan de gerechtigheid Gods voldaan is. Er is geen gerechtigheid zonder dat aan de gerechtigheid Gods betaald is. En als u het zo bedoelt, dan mag u wat mij betreft zeggen, ga mee naar Golgotha. Dan krijgen we onderwijs in onze verlorenheid. Ga mee naar het kruis. Daar leren wij wie wij zijn. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Ga mee naar Golgotha. En daar ziet u hoe serieus God zijn heilige wet neemt. En dat hij geen streep afwijkt van zijn heilig recht als hij zondaren zoekt zalig te maken. En hoe de Heer Jezus aan alle gerechtigheid van de heilige wet van God voldoet. Maar weet u, als die opmerking gemaakt wordt dat we uit het evangelie onze zonden leren kennen, dan is dat niet zelden met de bedoeling dat wij van die scherpe wetsprediking maar niet zoveel meer moeten hebben. Want dat zit ons altijd maar op te hielen. En dat jaagt de mens altijd maar op en dat maakt de mens altijd maar onrustig en dat willen we liever niet. Dat is de achtergrond waarom velen zeggen, die wet, ach nee, dat is een gepasseerd station. Wij zijn niet meer onder de wet, wij zijn onder de genade. Wanneer ben je dan onder de genade gekomen? Ja, voor velen is dat al op het moment waarop ze gedoopt waren. Toen zijn ze al onder de genade gekomen en dan komt het toch wel goed. En wat betekent dat dan om onder de genade te zijn? Dat je met Gods heilig gebod niks meer te maken hebt? Dat de Heer je permissie geeft om te leven zoals je zelf denkt dat het beste is. Dat je jezelf je normen mag maken. Dat je zelf bepalen mag wat je doet en wat je niet doet. Heeft God dan helemaal niks meer te zeggen? Staat dat niet meer in de Bijbel? Indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Er zijn wat antinomianen op het christelijk erf. Die de wet terzijde gesteld hebben. Eigenlijk voor hun eigen gerief. Omdat ze niet iemand willen hebben die over hun schouder meekijkt wat ze aan het doen zijn. Die willen vrij zijn. Die willen zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. Maar iemand die door Christus onderwezen wordt, en ik stem u toe, dat doet de Heer Jezus, die heeft veel van zijn onderwijzend werk, van zijn profetisch werk, overgedragen aan de Heilige Geest, anders gezegd, hij verricht dat werk, dat onderwijs geven door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest die school heeft opgericht waar hij mensen ontvangt en onderwijs geeft in de drie stukken. Veel van het werk van Christus wordt verricht door de Heilige Geest. Maar dat is de bedoeling, als de Heer Jezus met zijn heilige wet komt, dan komt hij overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zo wordt de wet, en dan denk ik aan een woord uit de brief, weer een andere brief van de apostel Paulus, namelijk die aan de Galaten. Zo wordt de wet een tuchtmeester tot Christus. U kent die uitdrukking wel uit Galaten. Tuchtmeester, dat is zo'n slaaf, dat beeld staat de apostel voor ogen, die de opdracht heeft gekregen om de jongen in het gareel te houden. Welgestelde Grieken hielden er zo'n tuchtmeester, zo'n pedagoog, dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van het woord, paidagogos. Zo'n pedagoog op na. Als ze het betalen konden, dan lieten ze hun kind individueel onderwijs geven door zo'n slaaf die ook gestudeerd had. En die onderwijs kon geven, maar die tegelijkertijd de verantwoordelijke taak had om de jongen op te voeden. Binnen het gareel te houden. En als die buiten de streep ging, een flink pak slaag te geven. Met de bedoeling dat die jongen echt een geschikte, een goede burger van de maatschappij zou worden. Dat hij kennis zou verwerven, dat hij fatsoen zou leren en dat hij gehoorzaamheid zou leren en dat hij een goed burger zou worden in de maatschappij. Paulus ziet de wet ook als een pedagoog, als een opvoeder. Een pedagoog, een tuchtmeester tot Christus. Iemand die zo'n toch vaak weerbarstige jongen in het gareel moet houden, terug moet halen, soms met harde hand. Soms met goede woorden, maar soms met een ernstige straf. Met de bedoeling, tuchtmeester tot Christus, om zo'n mens uiteindelijk te brengen waar hij zijn moet. Die wet, komend in het leven van een zondaar, onthullend wie die zondaar is. Ik ga daar nu niet verder op in, want dat wordt ons duidelijk als wij de inhoud van die wet gaan ontdekken. En dat leert ons de Heer Jezus in die hoofdsom, God liefhebben, de naaste liefhebben. Dan krijgen we de inhoud van de wet en dan worden we geconfronteerd met wat er dan allemaal ontbreekt in ons leven. Daar ga ik nu niet op in, maar de bedoeling is dat die wet ons laten zien, ons laat zien wie we zijn, ons laat zien onze nood, ons laat zien onze verlorenheid, ons laat zien onze reddeloosheid, ons laat zien dat we overtreden hebben, al de geboden en ons hele leven lang, ons laat zien de geestelijke kant van het gebod, en dat we er nou nooit aan voldaan hebben, met de bedoeling dat wij als zo'n arm verloren mensenkind die zijn eigen aangezicht in de spiegel van de wet gezien heeft en geschrokken is van wat hij gezien heeft en nou nooit meer weet hoe dat goed moet komen, tenslotte terecht zal komen bij Christus. Bij die zaligmaker. En dan kom ik bij het schriftgedeelte wat we gelezen hebben, gemeente. Wat er misschien op het eerste gezicht zoveel niet mee te maken heeft, maar wat toch een prachtig stuk onderwijs geeft ten aanzien van de bedoeling van de wet. Israël heeft de wet ontvangen, Deuteronomium 5. Daar staat hij net zo goed als in Exodus 20. En ze hebben de wet ontvangen van God zelf. God heeft vanuit het grote vuur tot hen gesproken. En tot hun grote verwondering zijn ze levend gebleven. Ze hebben gebeefd, ze hebben gesidderd, toen van de top van de Horeb de stem klonk. Gij zult niet. En ik zei al, tot hun verwondering zijn ze levend gebleven. Maar als ze zich realiseren wat dat betekent, als ze dat vuur zien branden, en als ze er een ogenblik aan denken dat dat vuur niet alleen op de top van de berg zal branden, maar dat het ook langs de hellingen van de berg naar beneden zal komen en dat het zal komen daar waar het volk aan de voet van de berg vergaderd is, dan weten ze, dan worden we allemaal verteerd. Want in de nabijheid van die heilige God kan geen mens in leven blijven. En ze hebben er toch wel van gevoeld, van hun eigen verlorenheid, van hun eigen nietigheid. En ze hebben er iets van gevoeld, van de macht en de majesteit van die goddelijke woorden. En van de majesteit van de wetgever. En bevend zijn ze naar Mozes gegaan. En ze hebben tegen Mozes gezegd, Mozes, dat hoeft toch zo niet door te gaan, alstublieft. Want als dat doorgaat, dan blijft er van ons niemand over. En ze hebben Mozes gevraagd, wilt u niet tussen God en ons in gaan staan? Wilt u niet onze middelaar zijn? Wilt u niet aan God vragen of hij zijn woorden tot u wil spreken. En dat u ze dan aan ons door zult geven. Ze hebben hem gevraagd of hij als middelaar tussen God en hen op wil treden. Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal. En spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal. En wij zullen het horen en doen. En wat moest Mozes nou met dat verzoek? Kon Mozes nou zeggen tegen het volk, dat is goed, dat zal ik doen. Mocht Mozes dat zeggen? Mozes hoeft helemaal niks te zeggen. Valt u dat niet op in Deuteronomium 5? Voordat Mozes wat kan zeggen, heeft God al wat tegen Mozes gezegd. Voordat Mozes beslist over dat verzoek van Israël, of hij het doen zal, of dat hij tegenwerpingen maakt, of dat hij zegt, ja, maar dat kan ik zo niet. Dat... Voordat Mozes iets kan zeggen, heeft de Heere het gezegd. Als nu de Heere de stem van uw woorden hoorde. Ze spraken tegen Mozes, maar de Heere heeft meegeluisterd. En de Heere heeft de stem van de woorden van Israël gehoord. Toen gij, zo zegt Mozes, tot mij spraakt. Zo zeide de Heere tot mij, ik heb gehoord de stem van de woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben. En dan zegt God, het is altemaal goed dat ze gesproken hebben. Dan hoeft Mozes niet eens te beslissen, die hoeft de Heere niet eens te vragen, Heere, wat moet ik met dit verzoek? De Heere zegt bij voorbaat al, het is goed wat ze gevraagd hebben. Mozes en ik aanvaard u als de middelaar. En vanaf dat moment gaat het zo, dat de Heere zijn wil aan Mozes bekend maakt en dat Mozes met de woorden Gods naar het volk komt. Dat Mozes inderdaad de middelaar is. Weet u wat ons dat leert? Als ze de stem van de wet gehoord hebben, het volk, en als ze onder de indruk zijn van de majesteit en de heiligheid van God en van zijn heilig gebod, dan dienen ze het verzoek in om een middelaar. Want ze kunnen zo voor God niet bestaan. Dat kan niet. Dan moet er een zijn die tussentreedt. En ze vragen, Mozes, wilt u het zijn? En God zegt, het is goed. Wat leert ons dat? Als het woord van God, als de heilige wet, als het heilig gebod toegepast door de Heilige Geest in ons leven komt. En als we veroordeeld worden. En als we schuldig staan. En als we onszelf schuldig leren kennen. En als we voor Gods oog gebroken neerliggen. En als wij, zoals Paulus in Damascus en zoals al Gods kinderen, Manasse in de kerker en doet er niet toe wie u neemt. En de schuld komen voor God en zichzelf leren kennen als wetsovertreders. Waar moet dat naartoe? Naar wanhoop? Nee, dat zou het zijn als niet Christus ons leert wat de eis van Gods heilige wet is. Dat zou het zijn als een mens het ons zou moeten vertellen. Als we het onszelf zouden moeten vertellen. Maar als Christus, als de hoogste profeet door zijn heilige geest gaat onderwijzen hoe het er met ons als zondaren voor staat, dan leidt dat niet tot de wanhoop. Dan leidt dat er juist toe dat wij in navolging van dat volk in Deuteronomium 5 tot de Heere gaan en zeggen, Heere, wees u de middelaar. Treed u tussen die God tegen wie we gezondigd hebben en in wiens ogen we schuldig staan en ons zondaren in. En brengt u ons tot God. En dat is het nou juist waar de Heere zijn volk wil brengen. Daarom geeft hij ze die pedagoog mee onderweg. Die ze tot Christus wil brengen. En die ze bij die zaligmaker wil doen terechtkomen. Met de bede, Heere, Heere Jezus. Schuld overnemende borg. Want zo zagen ze hem toch aan het kruis. Schuld overnemende borg. Gever, maar ook vervuller van de heilige wet. Wilt u mijn middelaar zijn? Wilt u mijn borg zijn? En als dat zover komt in uw leven, gemeente, weet u wat God dan zegt? Het is allemaal goed. Zo'n verzoek, door de nood gedreven, zich tot hem om hulp, om troost, om genade begeven. Zo'n verzoek wordt door God niet afgewezen. Echt niet. Zo'n verzoek wordt door hem gehonoreerd. En de Vader zegt tot zijn zoon, mag ik het zo even zeggen, het is allemaal goed. Wat ze vragen, wat die smekeling bidt, wat die Saulus in Damascus vraagt, wat die Manasse in de kerker afsmeekt. Het is allemaal goed. En de Vader wil ze in Christus aanzien. Zo moeten ze komen. Waar ze zijn moeten, willen ze ook in de verlossing leren delen. En zo werkt de Heere, gemeente. Zo deed hij het toen. En zo doet de Heere het nog. Nuances, jawel. Variatie, oh ja. En niet bij iedereen gelijk, en niet allemaal als een Paulus, en niet allemaal als een Manasse, en niet allemaal als een stokbewaarder. Er zijn ook Lydia's, er zijn ook Timotheus'en, enzovoort, enzovoort. Maar ze leren het wel allemaal, hoe groot mijn zonde en ellende is. En ze krijgen allemaal die pedagoog naast zich, en die heilige wet, en die spiegel, en ze kunnen er niet meer omheen. En ze kunnen het ook niet meer vergeten. En zoals de verloren zoon, komen ze toch tot zichzelf. En ze gaan. Vader, ik heb gezondigd. Heer Jezus, wees u mijn borg. Amen. We zingen Psalm 6, de versen 3 en 4. Laten wij danken. Heren, wij danken u ervoor dat het u behaagt om zondaren te onderwijzen. In de drie stukken. U had ook kunnen besluiten om dat niet eens te doen. Om zondaren maar helemaal aan de keus van hun eigen hart over te laten en ze zo ook te laten verloren gaan. Maar het heeft u behaagd, heren, om uw geest te geven, het heeft u behaagd om uw zoon te geven, het heeft u behaagd om uw woord te geven, wet en evangelie. En het is er allemaal toe op gericht dat mensen toch onderwezen zouden worden in de drie stukken. Ook in de kennis der ellende. O God, wij danken u ervoor dat u de moeite neemt om dat onderwijs te geven. Al lopen wij weg, al zijn we er van nature helemaal niet van gediend. Heren, het is toch een wonder dat u nog tot ons komt en dat u ook uw heilige wet nog aan de orde stelt in ons leven. En dat u ons die spiegel nog in de handen drukt. En dat u zegt, kijk er nou eens in. En als wij die spiegel wegwerpen, dat u hem dan weer voor ons houdt. En dat u opnieuw zegt, zie nou eens wie u bent. Heren, en de bedoeling die u er toch mee hebt is om ons tot de Heere Jezus te brengen. Tot die enige wetsvervuller. Die enige zaligmaker die het ooit nog weer goed kan maken tussen u en ons. Die enige middelaar Gods en der mensen. Hou open onze ogen ervoor, Heren, dat u dat bedoelt. En geef dat we het dan leren, dat we het dan aanvaarden, dat we het oordeel over ons leven ook aanvaarden. Dat we het hoofd buigen en dat we het gaan erkennen in oprechtheid des hart. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Leer en onderwijs ons zo, Heren. En geef dat de prediking van deze dag vrucht mag dragen tot verheerlijking van uw naam. Schenk dat, Heren. En doe niet met ons naar onze zonden. Maar hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Mijn ziel herdenkt met heilig beven en nog of wij uw geboon volbrachten, 1 en 9 van de 10 geboden. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.